Mijn grootouders maakten de Tweede Wereldoorlog mee als kind. Dat maakt dat, toen ik jong was, we bijna werden doodgeknuppeld met verhalen over die tijd. Mijn generatie durft dan wel eens cynisch worden wanneer er alweer een verhaal over de oorlog verteld wordt. Ze weten het immers al. En ik begrijp dat cynisme ergens. Vaak werden ons verhalen verteld vanuit het idee dat wij het niet hadden meegemaakt en we dus ook geen reden hadden om over iets te klagen. Het grote verhaal over waarom of hoe werd mij niet verteld. Ook weer begrijpelijk. Mijn grootouders waren nog kinderen. Hun ouders waren geen Joden, verzetslieden of collaborateurs. Ze waren de kinderen van een meerderheid die zweeg en alles met tegenzin onderging. Hun beeld van de oorlog was er een van beperkte vrijheid, rantsoenering, verhalen over een gemene man die Hitler heet en Amerikanen die hun kwamen bevrijden. Bommen hadden ze allicht gehoord, maar ze konden het zich niet herinneren. Het was zoal erg genoeg, waarschijnlijk. Het echte verhaal zou ik pas later leren kennen. In mijn oude geschiedenislessen leerde ik veel, of toch genoeg, maar zeer weinig over wat hier in België gebeurd is. Ik zou uiteindelijk zelf te weten komen dat vanuit de Dossijnkazerne in Mechelen 25.628 Joden en Roma zouden vertrekken op transport naar Auschwitz-Birkenau. Slechts 1.251 zouden de Holocaust overleven. De Dossijnkazerne in Mechelen, waar ik nu voor sta, is vandaag een memoriaal, een studiecentrum en een museum. Nu, ik weet niet of u het ooit bezocht, maar wanneer u het nog niet deed, neem voldoende tijd. Het museum bevat duizenden verhalen, waarvan er tientallen uitgebreid verteld worden tijdens je wandeling door het museumgebouw. Ons verhaal bevindt zich op de derde verdieping. Hier worden op panelen stuk voor stuk de 26 konvooien beschreven die vertrokken richting Auschwitz. Je leest hoeveel mensen op de trein zaten, hoeveel mensen in leven waren na 1945 en hier en daar een beeld, een object of een verhaal dat moet verteld worden. Als je een beetje ongeduldig bent als ik, kan het wel eens gebeuren dat je aan het 19e paneel geneigd bent al snel even om de hoek te kijken wat er nog zoal te zien is in het museum en een aantal verhalen links te laten liggen. En zo miste ik dus tot 2 maal toe het verhaal dat me intussen al 3 jaar in de ban had. Hoe ik het dan wel te weten kwam, was later toeval. Op sociale media schreef een vriendin het verhaal op. Ze verwees naar de fantastische VRT-serie Kinderen van het Verzet en bevestigde de geïnterviewden die zeiden dat Vlaanderen zijn verzetshelden niet kent. Om de daad bij het woord te voeren, vertelde ze het verhaal van 3 jonge mannen die een transport naar Auschwitz hadden tegengehouden. Mede dankzij die actie zijn enorm veel mensen kunnen ontsnappen. En sommigen leven tot op de dag van vandaag. Ik moest en zou dat verhaal vertellen. Ik leerde al snel dat het verhaal van het 20e konvooi nog veel meer was dan die drie jonge mannen. Het is een beetje zoals Wannes van de Velde het ooit zei. De zanger is een groep. En zo lijkt het ook. Dit zijn de Stille Rebellen. Het verhaal van het 20e konvooi naar Auschwitz. Een samenwerking tussen mezelf, Davy de Dekker, en de 8 mei coalitie. Aflevering 1. Wie zorgen heeft, de geheime bunker. Zorgen worden er opnieuw donker. Ik dook in de geschiedenis van het 20e konvooi. Ik kocht elk boek dat ik kon vinden en bekeek elke documentaire die het verhaal ook maar iets wat vermeldde. En ik wou dat verhaal toch niet alleen vertellen. En in mijn zoektocht naar iemand die mij kon helpen, botste ik op Mark Michiels. Samen met Mark van de Weygaard schreef hij het boek Het 20e transport naar Auschwitz, de ongelijke strijd op leven en dood. Het boek was het resultaat van jarenlang onderzoek naar het konvooi en interviews met overlevenden. Hij was dus mijn ideale gesprekspartner. Nog geen uur na de vriendelijke e-mail die ik hem stuurde, kreeg ik een telefoontje. Mark wou me zien, maar het moest snel gaan.
Bij mij hebben ze maagkanker vastgesteld. Ja. En nu, dokters vorige week hebben gezegd, kijk, kunnen niets meer doen. We laten u los. En dus, kan binnen een week, binnen 14 dagen, binnen 3 weken, binnen een maand, kan het gedaan zijn. Dus, ik vind dit feitelijk iets heel mooi om te doen.
Ik mocht hem een uurtje interviewen op maandag 26 april 2021. Het werd anderhalf uur en nog steeds veel te kort voor de honderden vragen die ik te stellen had. Maar in dat anderhalf uur ontmoette ik een mens die met zoveel enthousiasme zijn verhaal vertelde, zijn archief deelde en me talloze tips gaf, dat het leek alsof ik een goudmijn gekregen had. Het gesprek was op een maandag. Dinsdag stuurde Mark me nog een mail vol informatie. Vrijdag was Mark al overleden. Dat deze podcast er uiteindelijk gekomen is, heb ik volledig aan Mark te denken. In zijn laatste dagen was hij zo enthousiast en bereidwillig dat ik niet anders kon dan doorzetten. Mark Michiels kan vandaag niet meer meeluisteren, maar hij kan wel nog meespreken. En ik neem hem mee in elke aflevering.
Ik heb een mapje gemaakt voor u, ja. Voor uw podcast. Dat zijn de bestanden die erop staan.
Ja.
Dat geef ik wel.
Ja.
Ik ga u zelfs ook een mapje geven met alles erop en eraan.
Ja.
We moeten natuurlijk beginnen bij het begin. België telde voor de oorlog tussen de 70.000 en de 75.000 Joden. Meestal woonden ze in Brussel of Antwerpen. Minder dan 10% van hen had de Belgische nationaliteit. De Joodse gemeenschap migreerde voornamelijk uit Oost-Europa. Een eerste migratiestroom kwam er rond 1880. Oost-Europa kende in die tijd een economische malaise wat werkstelling moeilijk maakte. En een economische malaise heeft ook een zondebok nodig. Het antisemitisme was toen ook al een oorzaak van de migratie. Vanaf de jaren 30 ging het snel. Eerst was er de globale economische crisis. En in 1933 nam Adolf Hitler de macht over in Duitsland. Het geweld tegen de Joden nam ziender ogen toe. En in september 1935 kwamen daar de Neurenbergwetten bij, die het Joodse ras uitsloten van het Duitse staatsburgerschap. De Duitse Joden waren vogelvrij. De internationale gemeenschap reageerde nauwelijks. Maar de migratiestroom was aanzienlijk. De asielprocedure in België kwam in die tijd zwaar onder druk te staan. Er werd gevreesd voor een toestroom van Joodse communisten en de grenscontroles werden verstrengd. Wie niet beschikte over de juiste papieren, moest toen nog onherroepelijk terug naar Duitsland. Nu, die stugge houding verdween vanaf 1938, toen de agressie richting de Joden in Duitsland meer open en fysiek werd. Het begon met de minister van Propaganda, Jozef Goebbels. Hij organiseerde dat jaar in de nacht van 9 op 10 november een pogrom tegen de Joden in heel Duitsland. Het resultaat? 167 synagogen werden in brand gestoken. 7500 Joodse bedrijven en winkels werden vernietigd. Ook huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen werden niet gespaard. 92 Joden zouden het met hun leven bekopen. 600 liepen zware verwondingen op. Illegale vluchtelingen, die toen al in België waren, werden opgevangen in vluchtelingenkampen. We waren daar als land trouwens vrij uniek in. Frankrijk, Nederland en Zwitserland sloten hun grenzen voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Opvang is één ding. Papieren kregen Joodse vluchtelingen in België niet makkelijk. Ze werden verondersteld in transit te zijn. Ik ben onderweg naar Brussel. Mark vertelde me dat in Brussel nog een overlevende van het konvooi woonde.
Simon Ronowski is feitelijk ook een interessante bron, omdat het de enige overlevende nog is.
Ja.
Die woont nog in Brussel.
Simon Ronowski was 11 jaar toen hij op de trein naar Auschwitz zat. We mailen wat over en weer, bellen een paar keer. En na een half jaar zien we elkaar dan uiteindelijk in zijn advocatenpraktijk in Brussel. Eens gearriveerd installeer ik een microfoon, ik duw op record.
Onela, voilà.
Beste vrienden, mijn geschiedenis. Mijn vader werd in 1898 geboren in een klein dorpje in Polen.
Leon Gronowski werd in 1916 als jonge Poolse soldaat verplicht om in het Russische leger van het tsaristische regime te gaan vechten tegen Duitsland. Hij werd krijgsgevangen genomen door de Duitsers.
En na de Eerste Wereldoorlog, 1418, waren moeilijkheden in Polen. Veel moeilijkheden. Er was veel werkloosheid, miserie en antisemitisme.
Toen hij door het Poolse leger opnieuw opgeroepen werd om te vechten, tegen het Russische leger deze keer, was het genoeg geweest.
Dus mijn vader is gevlucht. Hij heeft verlaten zijn liefde, homeland. En kwam België binnen als illegaal. Ik ben dus vandaag solidair met de vluchtelingen en migranten van vandaag. Eerst mijn vader heeft hij een tijdje in de koolmijnen te Wallonië gewerkt, enige maanden. Daarna is hij zelfstandig beginnen werken in het leder. En dat was een succes.
In Etterbeek had vader Gronowski een zaak als leerlooier, terwijl zijn echtgenote een lederwinkel had op het gelijkvloer. De naam Osali was een acroniem. De S was van Simon, de A van moeder Anja, de L van vader Leon en de Y van zuster Ita.
Mijn zus Ita, geboren in 1924, te Luik. En ikzelf ben geboren 12 oktober 31 in Ukkel. Dus vandaag ben ik 90 jaar oud. Mijn zuster Ita speelde heel goed klassiek piano en hield ook van jazzmuziek. Ik was in die tijd een kleine welpje bij de scouts van Etterbeek. We woonden te Etterbeek, Waverse Steenweg 639. Het was in diezelfde scout dat ik mijn liefde voor België ontdekte. Ik leerde er ook de waarde van de vriendschap, van de natuur, van de waarheid en om anderen ten allen tijd te helpen.
Op 10 mei 1940 zou het leven van veel Belgen veranderen. Ook dat van de Gronowski's. Duitsland valt België binnen. De oorlog is begonnen. Het gezin probeerde eerst nog via het westen naar Frankrijk te vluchten. Maar vader Leon liet zijn leerlooierij met tegenzin achter. Hier had hij heel zijn leven voor gewerkt. Hier had hij in de koolmijn voor gewerkt al die jaren. En nu moest hij het achterlaten. De vlucht zou niet lang duren. In de pannen werden ze ingehaald door de bombardementen van de Duitsers. De dag erna, toen het gezin op de promenade van het strand wandelde, begreep Simon voor de eerste keer het begrip oorlog. Hij zag de rook uit de ruïnes komen, de lijken van Britse en Belgische soldaten. Het Duitse leger zat al in Noord-Frankrijk. Vluchten had geen zin meer. Vader Leon besliste om terug naar Brussel te gaan. Op 28 mei, na slechts 18 dagen strijd, zou het Belgische leger capituleren en waren we bezet door Nazi-Duitsland.
Einer verantwortungslosen belgischen Regierung über sein Land heraufbeschwor, erklärte der König der Belgier die Kapitulation seiner Armee.
3 dagen later stonden we onder militair bewind. Vanaf oktober 1940 gold voor Joden in België de verplichte registratie. Het zou het begin zijn van een reeks wetten die zou leiden naar de deportatie en genocide tegen het Joodse volk.
En Hitler had een paranoia. Hij wilde alle Joden doden. En vanaf deze tijd, de nazi's namen maatregelen tegen de Joden.
Oktober 1940. Joodse winkels en instellingen moeten zich als dusdanig voorstellen. Met een plak in 3 talen. Joodse onderneming, entreprise juif, jüdisches Unternehmen. Joden mogen geen openbaar ambt uitoefenen. Wanneer u actief bent binnen de advocatuur, pers, onderwijs of eender welk openbaar ambt, wordt u binnen de 3 maand ontslagen. Mei 1941. Joden moeten aangifte doen van al hun bezittingen. Hun geld moet ter beschikking zijn van de bezetter. Joodse ondernemingen konden verplicht gesloten worden. Augustus 1941. Joden mogen zich alleen nog vestigen in de steden Brussel, Antwerpen, Charleroi en Luik. Tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's morgens geldt een avondklok. 27 mei 1942. Joden worden verplicht een gele ster te dragen.
Dat laatste luidt het onvermijdelijke in. De deportaties gaan stilaan beginnen. Joden die zich niet vrijwillig aanmelden, worden opgepakt via razzia's.
De 1 september 1942. We gingen om te leven ondergedoken in een klein appartement te Sint-Lambrechts-Woluwe. Ten Kamerenbosstraat 326. Maar 6 maanden later, op 17 maart 1943, werden mijn moeder, mijn zus en ik opgepakt door de Gestapo. We waren verraden. Ik heb nooit geweten door wie. Mijn vader kon van deze arrestatie ontsnappen, omdat hij toen nog gehospitaliseerd was. Omdat hij leed voor de longen. En hij had een crisis. Hij was in een hospitaal. Longproblemen door zijn werk in de mijnen. Eersten werden ondergebracht in het hoofdkwartier van de Gestapo in Brussel, Louisalaan. Daar werden we in een kelder gestopt. In de kelder zagen we veel inscripties op de muur van andere gevangene mensen die voor ons daar opgesloten waren.
Het gebouw op de Louisalaan 347 was voor Joden vaak een kort verblijf. Tijdens de eerste razzia's werden Joden rechtstreeks naar de Dossijnkazerne gebracht. Vanaf 1943 werd het moeilijker om die grote treinconvooien te vullen. Veel Joden waren gevlucht of al gedeporteerd. De moeilijke aanhoudingen gebeuren dus meer geïsoleerd, minder georganiseerd. Het is daarom dat Joden pas vanaf dan in de kelders van de Louisalaan terechtkomen, voordat ze naar Mechelen gebracht werden. Tijdens ons interview is Simon karig met informatie over de kelders op de Louisalaan. In zijn getuigenis over de kelders aan de stichting Auschwitz vertelt Simon hoe hij dan de ware aard van de Duitse militairen ontdekte.
Tot die dag waren Duitse soldaten in de straten kalme, zachtmoedige wandelaars. Maar het is daar dat ik voor de eerste keer hoorde dat men aan de andere kant van de deur een man sloeg tot hij schreeuwde. Ik heb het gehoord. Het is daar dat ik de wreedheid van de nazi's ontdekt heb. Want naast ons Joden waren er ook verzetstrijders die gefolterd werden.
Uit de duizenden getuigenissen die justitie na de oorlog verzamelde, blijkt onomstotelijk dat de kelders van het gebouw aan de Louisalaan 347 tot cellen waren omgebouwd en dat er regelmatig folteringen plaatsvonden. In de lente van 1943 worden de leiders van de partisanarmee opgepakt en naar de kantoren van de Gestapo aan de Louisalaan gebracht. De substituut van de krijgsauditeur van Brussel vermeldt het volgende in zijn verslag.
Wat mishandelingen betreft in deze zaak dienen we in het bijzonder de aandacht te vestigen op het feit dat de vrouwen die in dit geval werden gefolterd dagenlang en zelfs wekenlang opgesloten zaten in de kelders van de Sicherheitspolizei in onbeschrijfelijke omstandigheden. Pas toen de sporen van het geweld gedeeltelijk waren verdwenen, werden ze overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gilles. De heren De Voitil, Jospa en Van de Veel zijn blijvend arbeidsongeschikt. De chronische bronchitis en astma van getuige Com Adèle vallen terug te voeren op haar uitsluiting in de koude en onhygiënische cellen nadat haar hele lichaam bont en blauw geslagen was.
Simon beschrijft tijdens ons interview de transcripties op de muren. Heel wat gevangenen besloten inderdaad om op de muren van de kelders te schrijven, tekenen of graveren. Ze gebruikten alles wat ze konden vinden, meestal spijkers of spelden. Ze zagen het als hun ultieme aandenken, hun naam, hun adres, zinspreuken, gedichten of oproepen tot verzet.
Dag 1, dag 2, dag 3. U die hier binnentreedt, dag 4, laat alle hoop varen, dag 5, dag 6. Ave, keizer, morituri. Louise, moeder, zuster. Hoe lang zullen we nog gescheiden zijn? Le soleil se lève et se couche. Mais dans cette prison, il fait noir. Profiteer van de occasie. Slaap. Ici vivent les témoins de la culture allemande. Famille Gronowski. Grand-mère tuée par émotion. Grand-père Sierre. Dans et moi, le fils, je suis ici par le temps et...
Nu, die laatste is opmerkelijk. Even denk ik dat het over de familie van Simon gaat. Maar wanneer ik hem vraag of het door hem werd geschreven, twijfelt hij. Vanuit het nummer 347 is het een korte wandeling naar de Louise-laan 453. Mark Michiels is ervan overtuigd dat hier iets gebeurd is dat onlosmakelijk verbonden was met de verzetsdaden die het verhaal van het 20e konvooi zullen mogelijk maken. Volgende keer in Stille Rebellen.
Het gestapel hoofdkwartier, waar veel mensen gevangen zaten, ook adellijke verzetstrijders. Hè, daar heeft hij feitelijk is kom af me maken om te zeggen, zeg mannetjes, een beetje kalmer aan, want dat was gekend als een oord waar het gefolterd werd tegenonder die duren.